We gaan lezen uit Psalm 1. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heere wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt. Niet alzo de goddelozen, die zijn als kaf door de wind verstrooid. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Vader, wij vragen u om uw zegen voor deze tijd met elkaar. Dank u dat we hier mogen zijn. Dat is een groot privilege, Heer. Dat we naar uw woord mogen luisteren. We bidden u voor allen die niet bij ons kunnen zijn. We hebben net al gehoord van Suzy en we danken u dat uw hand op haar was en dat er een groep mensen rondom haar staat. Dank u ook dat u Wilfried gezegend hebt deze week, toen hij geopereerd is van een galcrisis. En we willen u bidden of u hem genezen wilt en nabij wilt zijn. Wilt u ook Irma gedenken in het ziekenhuis en haar dragen door uw liefde? Heer, er zijn zoveel, Heer. We bidden u voor Johan, Lucas, dat u hem draagt in de diepe nood waarin hij is lichamelijk. Maarten Gevaert, Heer, draagt u ook hem door uw grote liefde. O Vader, en er zijn er zoveel andere, Heer. Linda en Jacqueline en er zoveel namen, zoveel mensen die door diepe dalen gaan. En wij zijn hier vanmorgen, Heer, en we zijn gezond, lichamelijk. Van het geestelijke weet u waar we staan. En ik bid u dat de vrede van u, waar Erik over sprak, in ons hart mag dalen tijdens deze tijd van nadenken vanuit uw woord. Wilt u dat alstublieft schenken door genade? In de naam van Jezus. Amen. Ongetwijfeld houdt u ook van het boek Psalmen. Dat is een van de kenmerken van een christen, dat hij van die psalmen houdt. Die staan ook midden in de Bijbel. 150 liederen. Billy Graham die heeft altijd in zijn leven, toen hij actief was, per dag las hij 5 psalmen. En dan heeft hij in 1 maand las hij het boek door. En dan begon hij opnieuw. Want hij zei dat bepaalt mijn relatie met God. En hij las 1 hoofdstuk van Spreuken. Spreuken heeft 31 hoofdstukken. En dan las hij 1 keer per maand het boek Spreuken door. En dan zei hij dat bepaalt mijn relatie met de mensen. Spreuken bepaalt de relatie met mensen. En de psalmen onze relatie met God. Maar wat is dat eigenlijk voor een boek, die psalmen? We weten dat het geen roman is, of een novel. Ja, het zijn verhalen. Je kan heel veel leren van David. Je kan heel veel leren van Asaf en van de Korachieten en van Salomo. In bepaalde perioden in hun leven hebben ze een prachtige psalm gemaakt. En dat is verzameling. Maar het is geen biografie. Maar wat is het dan wel? Je zou kunnen zeggen dat het is een soort fotoboek. Een boek waarin je bepaalde momenten vastlegt, bevriest zou je kunnen zeggen. En daarin geweldige levenslessen, wijze woorden en dat God in zijn genade ons dat boek heeft geschonken. Je zou kunnen zeggen, het is een soort reisgids op een pelgrimstocht. Wanneer je een pelgrim bent en je gaat een grote pelgrimsreis maken, dat er bepaalde momenten zijn dat je in nood bent en dat je dan een gids krijgt. Mooie woorden krijgt. En dat je dan die psalmen opslaat en dan leest en dan getroost wordt. En dan wordt het een troostboek. Dat doen we in onze tijd erg sterk. We sturen kaartjes. Kaartjes met een mooie tekst erop. En hier heb ik er een: goed gedaan is beter dan goed gesproken. Nou, dat is een hele mooie tekst, een grote waarheid. En zo zijn in onze kringen de psalmen bijna allemaal op zulke kaarten gezet. En we sturen kaartjes naar elkaar met een geweldige tekst. Nu, dan is het boek van de psalmen eigenlijk een boek waarin wij elkaar troosten. Waarin die wij gebruiken om elkaar te bemoedigen. En toch is dat niet het doel van de psalmen. Psalmen is iets totaal anders eigenlijk. Psalmen is een huis. Het boek van de psalmen is een huis. Een huis dat een ingang heeft en een uitgang heeft. Hij is niet aan. Of hij is wel, ja, oké. Dat is het is geen villa. Het begint met psalmen welzalig. Maar dat woord kan je totaal op een verkeerd been zetten. Want in dat huis zou je dan denken dat is een fitnesshuis of een wellnesshuis. Waar allerlei heerlijke waterbronnen zijn en zo. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is geen villa. Het is ook geen apotheker waar je binnenkomt om wat medicijnen te halen. Toch gebruiken wij het boek Psalmen vaak wel zo. Dan zijn we weer getroost, hebben we medicijn ontvangen. Van daar staat iets prachtigs in. En dat staat ook vol met prachtige woorden. Zo is Psalm 23 ons allergeliefste psalm. En we lezen die psalm als mensen heel diep in nood zijn. Nou, dat komt omdat die psalm 23 natuurlijk magistraal is. En psalm 23 is de psalm van genade. Je moet maar opletten, in die psalm is zich in één werkwoord dat van ons is. Alle werkwoorden in psalm 23 zijn Gods werkwoorden. Hij doet mij nederliggen. En je zou toch zeggen, ik ga liggen. Maar dat staat er niet in psalm 23. God doet mij nederliggen. Zelfs dat nog. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij. Hij voert mij. Alles van hem. En daarom is psalm 23 zo geliefd. En die lezen wij op de sterfbedden. Omdat je dan niets meer kan. Dan blijft alles over. Dan blijft er niks over van jezelf. Al je kunnen is van je weg. Al je kennen is van je weg. Je zijn wordt van je afgenomen. En er blijft niets van over. Het enige wat overblijft is Gods werk in je. En dat is dan volmaakt in psalm 23. Zo psalm 23 is onze liefste psalm. Het is psalm van genade. En dan dat is heerlijk om van genade te mogen genieten. Maar ja, de vraag is of we het dan niet gebruiken als die kaart. Zo. Een mooie tekst. Van de week luisterde ik voor de radio. Er is een of andere dichter die zoveel jaar geleden gestorven is. En dan ging het over zijn gedichten die zoveel troost brengen. Dat is allemaal onzin. Die brengen geen troost. Alhoewel woorden geweldig krachtig zijn. Mooie woorden zijn enorm krachtig. Maar dat kan je totaal op verkeerde spoor zetten. Want het gaat niet om de woorden. Het gaat om wie erachter staat. En een dichter die gestorven is, die prachtige woorden heeft gesproken, die kan je niet helpen. Want die is dood, die heeft geen kracht. Maar de psalmen is dat iets anders. Het is een huis. Het is een huis met een ingang en een huis met een uitgang. En in dat huis gebeurt enorm veel. En dan ga ik u uitleggen wat er in dat huis gebeurt. Daarom moet je niet de psalmen incidenteel lezen, maar je moet eigenlijk de psalmen constant lezen. Je moet in dat huis zijn. Want wij leven in een ander huis. We leven in dit grote maatschappelijke huis, waarin we heel veel dingen meemaken die geen kader hebben. Maar de psalmen hebben een schitterend kader. En in dat huis waar we dan mogen verkeren, is God heel dichtbij, heel dichtbij. Maar er is een chaos in dat huis. Er is veel turbulentie in dat huis. Er is veel geklaag in dat huis. Er is veel nood in dat huis. Je komt daar binnen, daar staat wel gelukzalig, maar je komt daar niet binnen gelukkig. Want als je de psalmen leest, neem psalm 3. O Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mij, hij vindt geen hulp bij God. Dan ben je niet zalig. Dan ben je niet gelukkig. Dan ben je ongelukkig. Dus psalmen kan je binnengaan als een ongelukkige. Maar je komt er ook weer uit. En je komt eruit met psalm 149, psalm 148, psalm 147 ook. Je moet ze maar eens lezen. Psalm 147, psalm 148, psalm 149. En dan het hoogtepunt, psalm 150. Loof de Heer in zijn heiligdom. In zijn uitspansel. En daar is het met alle instrumenten hem prijzen. Er gebeurt dus in dat boek van die psalmen een indrukwekkende verandering in je leven. Dat is niet zomaar iets wat jij gebruikt, maar dat is iets wat God gebruikt. Het is Gods gereedschapskist om jou vanuit je diepe nood om daar iets te zeggen. En we hebben dat hard nodig. Want psalmen leren ons te babbelen. Er is geen emotie die niet in de Bijbel in psalmen voortkomt. Er is daar geklaag, er is daar opstand, er is boosheid, er is wraak. Het zijn allemaal emoties die in die psalmen voorkomen. Maar weet je, in dat huis mag dat allemaal. In dit huis is geen orde. Staat niet die stoelen allemaal zo netjes achter elkaar zoals ze nu achter elkaar staan. Nee, daar is één grote turbulentie. Zoals het in je ziel kan razen. Ken je dat in je eigen ziel, dat je zoveel turbulentie hebt in je ziel, dat je ervan wakker ligt? Ja. En als je in de psalmen leert om daarmee om te gaan, is dat indrukwekkend. Nu, mijn moeder heeft een enorme turbulente leven gekend. Met een zieke vader, een manische vader, veel pijn gekend, veel veracht. En mijn moeder had een favoriete psalm. Mijn moeder kende die psalmen. En mijn moeder was vaak in het huis van de psalmen. En haar favoriete was dit. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. Prachtig is dat. Zij kende dat. Ze zegt, ik ben vaak in uw huis. En dan ben ik heel onredelijk. Ik ben als een dier die instinctief leeft. Ik reageer. Niet vanuit mijn denken, maar vanuit mijn emoties. Ik sla erop los. Maar zegt ze, maar mijn moeder wist, bij u. U bent heel dichtbij. Ik mag totaal mezelf zijn, bij u. Want, wat Erik gezegd heeft is zo mooi, ik heb de vrede met God gekregen. En als je in de psalmen leert wandelen, in dat huis ben, dan weet je dat je de vrede met God bezit, terwijl de vrede van God totaal weg is uit je leven, en je helemaal van streek bent, en dan aan het eind van dat huis, als je eruit komt, dan heb je de vrede van God ontvangen. Je gaat erin zonder de vrede van God, maar in de wetenschap dat je de vrede met God bezit, maar compleet van streek bent, omdat je in deze woelige wereld bent. En dan transformeer God je in dat huis, zodat de vrede van God in je leven is. Terwijl de turbulentie helemaal hetzelfde kan blijven. Terwijl je in nood kan zijn, maatschappelijk gezien. Maar dat je een vrede van God kent, die kolossaal is. Nou, dat is fantastisch. Dus Psalm 1 en 2, dat is de invalscode. Daar, je mag daar niet zomaar in. Je mag niet zomaar in de psalmenboek komen. Weet je, als je hem gebruikt zoals die kaartjes, dan ga je er even binnen en je zal je er niet thuis voelen en je gaat er gelijk weer uit. Door de ingang ga je eruit. Want je voelt je dan niet thuis. Want je krijgt geen gelijk in het huis van de psalmen. Het huis van de psalmen is een heel bijzonder boek waarin koning David er 70 in de 70 gemaakt hebt. En David had een diep ontzag voor God. Als David in zijn nood bij God kwam, zei hij altijd: God, ik ben David. Ik ben een zondaar. Ik ben klein. Gij zijt groot. Daarom in die psalmen vind je onvoorstelbaar veel prachtige metaforen. En die metaforen zijn altijd: gij zijt mijn schild. Lees maar Psalm 3 even opnieuw. Gij zijt mijn schild. Vers 4. Maar gij, Heere, zijt een schild dat mij dekt. Mijn eer die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de Heere, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Dus gij zijt mijn schild dat mij dekt. Want talrijk zijn mijn tegenstanders. En Absalom, zijn zoon, stond hem naar het leven. Hij was door zijn zoon veracht. En dan zegt hij hier: en gij zijt mijn eer. Ja, dat veranderde Absalom niet. Dat veranderde zijn omstandigheden niet. Maar in dat huis verandert je eigen persoonlijkheid helemaal. Omdat God bij je is en dan zegt hij: ik ben je eer. En als je veracht wordt, ik ben je eer. En mijn woord is krachtiger dan welk woord in de wereld ook. Zo, dat is het boek van de psalmen. Nou, dat is wandelen, psalm 1, wandelen op de juiste weg. Straks zal ik je uitleggen dat die psalm 1 mij geweldig veel moeilijkheden opgeleverd heeft altijd. Ik heb eigenlijk een grote weerstand naar psalm 1 gehad. Om verschillende redenen. Eigenlijk heb ik jaren daarmee geworsteld. Ik vond het altijd vreemd. Ik denk zo, dat kan niet. Ik heb altijd die psalmen ervaren als een vreemd boek. Ik zal u straks uitleggen waarom. Maar even met je nieuwsgierig, dan blijf je wakker. Dat is goed voor je. En psalm 2... is ons grote uitgangspunt in die psalmen, in de stormen. Stel je voor dat u op een cruise bent met 1000 mensen. Die komen er allemaal voor wellness. En dat schip komt in woelig water. Dat schip dat is onvoorstelbaar in nood. Iedereen begint met elkaar te praten. Iedereen begint zijn ervaring te vertellen. Iedereen zegt wat er gebeuren moet. En iedereen zegt: de kapitein moet dit doen. En de kapitein moet dat doen. En er kan zelfs wel eens een opstand komen van die 1000 mensen om die kapitein een lesje te leren. Maar die kapitein staat op de boeg en zegt: nee, ik heb ervaring. En ik breng het schip veilig in de haven. Nou, psalmen is een schip geweldig in nood met een kapitein. Nou, u kunt, als u in nood bent, naar heel veel mensen luisteren. Onze maatschappij, moet maar eens opletten, is vol, die hebben een nieuwe godsdienst. Onze maatschappij heeft God verlaten en heeft een nieuwe godsdienst. En de God die we vereren is onze body. Alles draait om de body. Body talk. Weet je? En dan heb je uitgebreid hoe dat heel je body in elkaar zit. Hoe dat je van je cholesterol af kan komen. Hoe je dit kan doen. En welke pillen je hiervoor moet gebruiken. En welke therapieën. En hoeveel je moet bewegen. Hoeveel stappen je moet zetten. Alles draait om het lichaam. En er is een enorme afstand gekomen in onze maatschappij. Tussen je geest en je lichaam. Niemand heeft meer aandacht voor zijn geest, voor zijn ziel, voor zijn innerlijk. In de psalmen gaat het om je innerlijk. De psalmen leren je te spreken met je innerlijk. God komt naast je zitten en die vraagt aan je, zeg eens, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je ziel? Ah, ik ben in nood! Zeg maar. Waarom ben je in nood? Ja, dat weet u. Ik weet dat niet. Maar ik wil hebben dat je dat leert. Je moet rustig zijn en nadenken over je nood. Hoe komt dat nu? Ja, ik zeg dat niet. Ah, je zegt, waarom zeg je dat niet? Zeg, stop met die vragen stellen. Geef mij antwoorden. Nee. Waarom ben jij in nood? Kain, waarom ben je boos? Vroeg God aan Kain. En Kain zei, heb je niks mee te maken? Dat is mijn leven. Eigenlijk is dat een Vlaming. Vlamingen praten niet over hun innerlijk. We hebben de hoogste zelfmoordcijfers. Omdat mensen geen contact hebben met hun innerlijk. Waarom doe ik die dingen? Waarom ben ik nu boos? Waarom ben ik nu verdrietig? Mijn ziel, waarom buig je je neder? Waarom ben je onrustig? Heb je wel eens contact met je ziel? Ga je wel eens een keer zitten en vraag je eens, allee, Wout, waarom ben je nu zo onrustig? Wat mankeer je? En dan zeg ik altijd bij mezelf, ik moet dat weten. Waarom ben ik onrustig? Waarom ben ik bang? Ik ben vaak bang. Hey, waarom ben ik bang? Wat is er aan de hand? Soms vind ik dat in mijn agenda. Dan zeg ik, ai, daar zie ik tegenop. Wauw. Ja, daar moet iets aan gebeuren. En als ik er dan niet uitkom, dan zeg ik het af. Of ik zeg, nee, ik heb gisteren gezondigd. Ik moet dat goed maken. Dus als je ziel onrustig is, moet je dat weten. In het boek van de Psalmen leer je dat. God praat met je daar. Psalmen zijn fantastisch, omdat jij mag praten, je mag totaal van streek zijn. Psalmen, daar is geen code van hoe je je moet kleden, of wat je moet zeggen, welke woorden je moet gebruiken. Nee, je mag doen wat je daar in je hebt. Maar God brengt je binnen het kader van hem. En psalm is dan heel belangrijk, welzalig. Ja, dat is niet omdat je je zalig voelt. Als je de vrede van God ervaart, dan mag je de psalmen binnengaan. Nee, je mag er binnengaan als je de vrede van God totaal ontbeert. Als je helemaal van streek bent, ga dan maar binnen. En dan schaam je, omdat je zo ontredderd bent, je kan geen persoonlijk woord meer zeggen, en dan komt God bij je. Want Psalm 73, waar mijn moeder zo van hield, gaat dan verder. En dat is zo prachtig. Want dan komt daar precies wat de psalmen doen. Die psalmen die doen dan dit. Dus ik was een redeloos dier bij u. Ik was een en al emotie. Ik reageerde als een dier, maar u was er bij mij. En dan zegt hij, nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Dat doet de psalme. Dus psalme is dat God bij je is. Jij bent als een dier, instinctief. Je reageert op prikkels. En God neemt je bij je hand. Hij leidt je niet naar de raad van de goddeloze, maar naar zijn raad. En ik breng je in een veilige haven. Dat doet de psalm. Dat is het huis van de psalm. Daar moet je vaak in dat huis verkeren. Nou, de uitgang is prachtig. En daar kom je ook als je daar veel in verkeert. Nou, ik zal een paar dingen lezen. Halleluja, zing de Heer een nieuw lied, zijn lof in de gemeente van de vromen. Israël verheugen zich in zijn maker. Laten de kinderen Sions juichen over hun koning. Laten zij zijn naam loven met rijdans en psalm zingen met tamboerijn en citer, want de Heer heeft welbehagen aan zijn volk. Welzalig ben je als je in de psalmen mag verkeren, als je in dat huis mag verkeren, dit wordt het resultaat. Of looft God in zijn heiligdom, looft hem in zijn machtig uitspansel. Maar ook 148, looft de Heer in de hemel, looft hem in de hoge, looft hem al zijn engelen, looft hem al zijn heerscharen, looft hem zon en maan, looft hem al gij lichtende sterren, looft hem hemel der hemelen. Dat is één en al lof tot de Heere God. Omdat in dat huis word je getransformeerd, helemaal veranderd. Van iemand die heel ontredderd was, tot iemand die staat op de rots, in de vesting zit, in de burcht zit, in de schuilplaats van de Allerhoogste mag verkeren en daar mag wonen. Nou, laten we eens naar die ingangscode kijken nog. Want die is best wel lastig. Psalm 1. Er zitten eigenlijk in die eerste zin zo een viertal erg moeilijke dingen, vind ik. Ik heb er drie opgeschreven. Ten eerste dat welzalig. Hè? Dat is, dat betekent eigenlijk gelukkig. Maar je gaat er niet in als je gelukkig bent. Je gaat er vooral in als je ongelukkig bent. Heel die psalmen staan bol van ongelukkige ervaringen. De eerste begint al, de volle laag krijgen we. Absalom probeert zijn vader te doden. En David gaat in het huis van de psalmen en zegt dan, o Heere, hoe talrijk, zie je, er is een leger rondom mijn zoon en hij probeert mij te doden. En David is op de vlucht. Dus dat welzalig, weet je wel, dat moet je niet aan het begin plaatsen. Maar dat komt, dat is in je geloof. Daar zal ik zalig worden. Niet bij een psycholoog. Niet bij een psychiater. Die breng je niet in de raad Gods. Maar die kunnen je in de raad van de goddelozen brengen. Ik had, in Genk had ik een jonge man. En die was door de politie opgepakt. Want die stond altijd bij de scholen. En die had het op kinderen gemunt. En ja, dat was een hele moeilijke zaak. En ja, zijn ouders hoorden bij de kerk en hij kwam bij mij. Ik heb veel met hem gesproken. En hij moest vanuit de overheid naar de psycholoog. En ik kwam er bij mij vragen, zeg Wout, moet ik naar een psycholoog gaan? Ik zeg, dat moet je doen. Het is goed, dan leer je praten. Ik zeg, maar je moet dan gelijk ook maar naar mij komen. Want een psycholoog kan een goddeloos zijn. Die je leidt in verkeerde wegen. En deze jonge man die zegt, goed. Hij zegt, als ik bij een psycholoog ben geweest en we hebben gesproken, dan kom ik bij jou en dan doe ik dat gesprek opnieuw. Dan zeg ik, dat is goed, ja. In één keer kwam die bij mij en zegt, Wout, zegt hij, ik moet je nu wat zeggen. Ik zeg, vertel eens, jong. Hij zegt, ja, ik was bij de psycholoog, zegt hij. Hij zegt, en die seksuele drang bij mij is erg hoog. Hij zegt, dat, ja, ik roep God aan dat dat in orde komt. Ik ben een grote zondaar. Was in de psalmen geweest. Hij was in het kader van de psalmen geweest. Hij was aanvaard, God hield van hem, dat wist hij, maar zijn zonde gierde door zijn lichaam. En hij zegt, bij de psycholoog, weet je wat hij me gezegd heeft? Hij zegt, nee, ze zegt, hij heeft me gezegd dat ik één keer per maand naar de prostituees moet gaan. Dan raak ik dat die spanning wat kwijt. Dat is de raad van de goddelozen. Ja, vind je in de psalmen nooit. Zulke adviezen krijg je in de psalmen niet. Deze raad, die breng je in de afgrond. Die begrijpen het niet meer, wat seksualiteit is. Niks snappen ze daarvan. De wereld snapt daar niets van. Ze schrijft daar veel over, maar ze begrijpt geen enkele essentie daarvan. En als je dus in de raad van de goddelozen komt, en je bent kwetsbaar, je bent in nood, misbruiken ze je. Op allerlei gebied, mentaal, geestelijk, soms financieel, ze misbruiken. Bij God nooit. Maar denk erom niet dat dat een huis is bij de psalmen, een vrolijk huis. Het is meer eigenlijk een operatietafel. Waar je van tijd tot tijd goed voor je kiezen krijgt. Maar dat is niet erg. Door de beste heelmeester. Nou, wel zalig ben je. Nou, ik heb altijd een weerstand gehad naar die psalm 1, want die begint negatief. Welzalig de man die niet wandelt. Ik dacht, ja, we hebben het. Christenleven is negatief. Christenleven is niet vrolijk. Je mag veel dingen niet. Dat is ook onze ervaring. Als wij praten met mensen in de wereld, dan zeggen ze, ik doe dat niet. Zo heeft de Rooms-Katholieke Kerk altijd die Bijbel gebruikt. Die hebben macht gehad over het volk en die hebben de Bijbel gebruikt om hun macht te bestendigen. Want dit staat geschreven, hè. Je moet voor de rechterstoel komen, hè. Dit mag jij niet doen, want... En ik heb altijd die weerstand gehad naar die psalmen. Dan zeg ik, allee toch. Waarom begint dat nu toch negatief? Ik heb het zo helemaal niet ervaren. Ik heb mijn geloofsleven als een bevrijding ervaren, als positief. En nooit als iets afnemen. Ik zat verschrikkelijk in de miserie. En God heeft mijn miserie van me afgenomen. En die psalmen zijn fantastisch. Maar hier dat negatieve. Totdat mijn ogen open gingen en eigenlijk ik zag vers 3. Want, hij is een boom geplant aan waterstromen. Toen dacht ik, ah, zo zit dat. Die eerste vers, dat vraagt niet iets van mij, dat is geen bevel aan mij, maar dat is een constatering in mijn leven. Wel zalig ben je als je niet wandelt in de raad der goddelozen. Wanneer je de vreze Gods in je leven hebt. Wanneer je verlangt naar Gods heiligheid. Dat is een privilege, een gave die je hebt ontvangen. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt. Zodat dat negatieve, dat is niet zo. Maar dan was er een derde probleem wat ik vond. En dat hangt daar nou mee samen. Welzalig de man die niet wandelt. Dan dacht ik, ja, het begint met de mens. Psalmen beginnen met de mens. Begin met een opdracht aan mij. Dit kan niet in de Bijbel. In de Bijbel, dat is bijbelvreemd. Iemand die de Bijbel niet als een geschenk vindt, die gaat die Bijbel verkeerd gebruiken. De Bijbel is een geschenk. Is niet een of andere boek. Een wetboek waar je aan moet voldoen is een geschenk. En hier staat welzalig de man. Begin met de mens. Dat kan niet. Alles in de Bijbel begint met God. God is altijd de eerste. Het kruis is eenzijdig. De Heer Jezus heeft gezegd, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Er was geen enkele reden in die massa om dat te zeggen. Integendeel, het enige wat hij zou kunnen zeggen, Heere, laat uw vuur op dat zootje komen. En dat had terecht geweest. Had hij juist gebeden. Maar dat doet hij niet. Want alles begint, zoals ook Erik uitgelegd heb, met genade. Genade is een geschenk. Daarom is er geen enkel verschil tussen ons. Wie je ook bent, het is allemaal een geschenk. En hier staat er welzalig de man die niet wandelt. Dat lijkt een opdracht. Is geen opdracht. Want dat komt omdat je boom geplant is aan waterstromen. Dat is iets waar je verrast om bent. Iets waar je verblijd om bent. Iets wat je constateert. Zo, En dan natuurlijk een ander probleem is, weet je, er staat welzalig de man en de vrouw dan. Hè? Maar dat is een, ja, belangrijk in de schrift. Soms wordt de man, het woord man gebruikt voor de mens. Man en vrouw. Heel vaak. Broeders. Hè, dat wij zijn broeders des Heren en zusters des Heren. Dan wordt dat gebruikt gewoon als mens. En dat is hier ook zo. Welzalig de mens. De man en de vrouw die niet wandelt. En daarom moeten we, als we dat zingen, dat ook zo nu en dan maar eens zo doen. Dat we ook de vrouw zeggen. Welzalig de vrouw die niet wandelt. En de man die niet wandelt. En de mens die niet wandelt. Zo. En dat is zo belangrijk. Nou, laat ons kijken wat er dan in die psalmen voor een kader is. Waarom ben je daar zo veilig? Waarom is dat een prachtig huis om in te verkeren? Dat is een schitterend woordenboek ten allereerst. Een prachtig woordenboek om je emoties in te verwoorden. Als je op dit moment luistert naar mensen op de straat, als ze in nood zijn, moet je eens luisteren naar hun woorden. Dat is verschrikkelijk. Het zijn allemaal woorden die over het lichaam gaan. Bijna allemaal over de seksualiteit. Want dat is de God geworden. Vroeger vloekte men. God verdoemen, vroegen ze toen. Tegenwoordig komt dat veel minder voor. Nu zeggen ze seksuele uitdrukkingen. Want dat is God geworden. Maar dat is even erg. Even verschrikkelijk. Want het lichaam is geen God. Wij moeten in het lichaam leven. Het lichaam, dat dient ons. Maar ons wezen is de geest. Nou, in de psalmen vind je dit soort woorden nooit. In de psalmen vind je altijd heilige woorden. Want God is naast je. Dat doe je niet als God in de buurt is. Maar je mag wel zeggen, Heere God, ik voel me miserabel. Ik voel me ontredderd. Ik voel me verschrikkelijk eenzaam. Mag allemaal gezegd worden daar. Maar je kan niet met die woorden die men in de wereld spreekt, kan je nooit doen. Die zijn in dat huis niet welkom. Dat zijn de woorden van de goddelozen. Maar niet de woorden van de rechtvaardigen. Zo, we hebben een eigen vocabulaire. Een eigen woordenboek. Die uit de psalmen komen. En die best heel heftig zijn van tijd tot tijd. Ja, nou, in die psalmen vind je 5 belangrijke kaders, 5 belangrijke grootheden. Ten eerste, er is een God, die is bij je. En bij dat besef is fantastisch. En die God is één, er is één God en God is één. Ik heb je dat uitgelegd bij het avondmaal een tijd geleden. Ik hoef dat niet opnieuw te doen, want u was toen heel belangstellend. Ik denk, wauw, dit is zo belangrijk. Gods liefde en Gods gerechtigheid is altijd één. Nou, het tweede wat belangrijk is, God is schepper. God is de schepper. Betekent dat er niets op aarde bestaat wat niet van hem afhankelijk is. Ik herinner mij een keer dat ik iemand opbelde die een kind verloren had. Een auto-ongeluk. En hij was ontzettend van streek. Wat logisch is. Ik zeg, ik kom bij je. Ik kwam daar. En toen vroeg ik, en hoe gaat het met je ziel? Toen zegt ze, ik wil bij God zijn. Waar moet ik anders heen, zegt ze. Overgeleverd worden aan mijn leven nu? Dat wil ik niet. Ik wil bij God zijn. Maar ik snap niets van God. Dat is de taal van de psalmen. God, ik begrijp niets van je. God, wat overkomt mij? Dit is zo verschrikkelijk, Heere God. Dit kan ik niet aan. Het gaat niet lukken, Heer. Dat is de taal die je in de psalmen, in het huis van de psalmen vindt. Maar je praat daar niet over God, maar je praat met God. Hij is bij je. Ik was een redeloos dier bij u. U bent daar in de psalm. Dat is fantastisch. En dan zegt God, ja, doe maar, raast maar. Ik zal je leiden. Naar 149 en 150. Nou, een derde is, de mens zondig is. Dat vind je niet bij die psycholoog. Dat voorbeeld wat ik net noemde. Die gelooft daar niet in. Die gelooft dat alles wat jij doet in principe juist is. Maar is het niet waar, lieve mensen? Het is een zootje in ons hart. Het is zondig. Wij zijn egoïstisch. Het draait om mij. Wij zijn narcistisch. Onze omgeving moet naar ons luisteren. Zodra wij miskend worden, dan vergaat de wereld voor ons. In de psalmen nooit. Maar je mag dat wel zeggen. Maar God zal je altijd weer zeggen, hey, de juiste verhoudingen houden. En David doet dat altijd heel sterk. Als David geweldig in nood is en zijn vijanden zitten op zijn huid, dan zegt hij, Heere God, ik ben een zondaar. Ik heb geen rechten. Maar wil je mij helpen? En God zegt, graag. Ik wil je heel graag helpen. Oh, dat mensbeeld, dat is de wereld totaal kwijt. Daarom bouwen ze een nieuwe wereld, waarin de mens centraal staat. Waarin de mens gelijk krijgt. Waarin ze alles onder controle krijgen. Begin van het leven, het eind van het leven, het centrum van het leven. Alles moet door de mens geregeerd worden. Want de mens is goed. In Knak Magazine, de laatste bladzij, wordt altijd gevraagd, bid je? En vorige week stond erin, nee, dat is een zwaktebod. Dat zal ik nooit doen. Ik heb niemand nodig, ik heb mezelf. Frank Sinatra zong het, hè, in zijn beroemdste lied. Hè. Wat is een man als hij alles verliest? Het enige wat overblijft is een man, is hij zelf. Ja, spijtig. He did it his way. I did it my way, zong hij. En ik zing, I will do it his way. Because my way is a wrong way. Is a bad way. Is a sin, a way full of sin. But his way is a holy way. Dat is. En de wereld die zuigt die prachtige liederen in. Want dat is natuurlijk een schitterende melodie. En Frank Sinatra kon natuurlijk wel zingen. Hè? Maar die tekst die deugt van geen kant. Wij doen het zijn way. In de psalmen doen we het. En dan God sloot een verband met Abraham. In psalmen wordt dat altijd bezongen. Er zijn hele psalmen aan gewijd. Dat God sloot een verbond met en zal nooit dat verbond eindigen. God heeft gezworen tegen Abraham, zegt de Hebreeënbrief, omdat hij niet kon zweren bij iets hogers dan hemzelf, heeft hij gezworen bij zijn eigen naam. Dus als God het verbond met Abraham stopzet, houdt u op God te zijn. Wordt hij een Satan? Wordt hij een leugenaar? En dat is hij niet, nee. Dus daar is een veilige plaats. En dan God laat je licht schijnen in je leven. Nou, die psalmen zijn dus een prachtig huis waar je in mag verkeren. Waar je in mag zijn wie je bent. En waar je ontredder binnenkomt en waar God je maakt zoals hij je hebben wil. Nou, ik hoop dat je heel veel tijd doorbrengt met de psalmen. Laat ons hoofd buigen. We danken u, Vader, dat we zo'n wonderlijk boek hebben, de Bijbel. Zo'n heerlijk woord, de psalmen. Waarin we mogen verkeren in dat huis. En het mogen nazeggen. Met al die woorden die daar gesproken staan, die soms zo geladen zijn. En dat we dan mogen weten dat gij, nochtans, ondanks alles, onze rechterhand pakt. En ons leidt naar uw raad. En ons brengt in uw heerlijkheid. Daarom bent u een schuilplaats. Daarom bent u de rots. Daarom bent u de burcht. En een schild dat ons dekt. Gij zijt onze koning. En we voelen ons de koning te rijk. Dat we bij u mogen komen. In dit huis van de psalmen.